We gaan het vanavond hebben over Genesis 1. En ik nodig u uit de eerste bladzijde van uw Bijbel op te slaan. Ik lees uit de NBG-vertaling Genesis 1 tot en met 2 vers 3. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: er zij licht. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei: daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei dat de aarde jong groen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vrucht dragen, welke zaad bevatten op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. Dus dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren. En dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. En God maakte de beide grote lichten, het grootste licht tot heerschappij over de dag en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde en om te heersen over de dag en over de nacht en om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zeide dat de wateren wemelen van levende wezens en dat het gevogelte over de aarde vliegen langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan de wateren wemelen naar hun aard en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei: wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de wateren in de zeeën en het gevogelte worden talrijk op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zeide dat de aarde voortbrengen levende wezens naar hun aard, veeën, kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar. Heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide: zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn, het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte des aarde en aan al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijze. En het was al zo. En God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de zevende dag het werk voltooid had dat hij gemaakt had, rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Tot zover. Oorsprongthema's. U hebt het al gehoord, zo hebben we deze serie Bijbelavonden genoemd. En onze broeder zei het al volkomen terecht, dat wij in deze 11 hoofdstukken lijnen uitgezet vinden die doorgetrokken worden in de hele Bijbel. Het boek Genesis betekent wording of oorsprong. Dat is de betekenis van het woord Genesis. U vindt hier niet alleen maar de wording van de wereld, maar ook de wording van Israël. U vindt hier het begin van de wegen van God met de mensheid. En het is in het licht van het Nieuwe Testament, zoals we dat direct ook zullen zien, dat de geestelijke diepte van deze thema's pas ten volle aan het licht treedt. Daar zien wij dat de lijnen van Genesis niet alleen maar doorlopen tot in het hele Oude Testament, maar doorlopen in het Nieuwe Testament uiteindelijk tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hier in Genesis 1 begint de geschiedenis van de wereld met de schepping van hemel en aarde. En het boek Openbaring eindigt met de beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de hele heilsgeschiedenis wordt als een boog gespannen tussen dit begin van hemel en aarde en de wording van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En het geweldige belang van Genesis 1 is dat dit hoofdstuk, en dat ga ik proberen voor u uit te werken vanavond, als een grondplan dient voor al Gods wegen in de heilsgeschiedenis tot het einde aan toe. Maar voordat ik daarover iets zeg, zijn er een aantal vragen die eerst aan de orde moeten komen. Vroeger hadden de verkondigers van Gods woord het wat dat betreft veel gemakkelijker. Die hoefden zich met dat soort zaken niet in te laten. Ik zei u dat de verkondigers het vroeger heel wat makkelijker hadden. Die hoefden zich niet met oorsprongen bezig te houden zoals wij dat vandaag moeten doen. En dat komt natuurlijk vooral door het opkomen van de moderne evolutieleer. Vanaf de vorige eeuw, met name door Charles Darwin. Aanvankelijk hebben de christenen zich zeer geweerd tegen de consequenties die die evolutieleer leek te hebben ten aanzien van met name de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Maar tenslotte gingen ook de theologen, althans een zeer groot aantal van hen, overstag. Ik heb het vaak zo gevoeld dat ik er een beetje tussenin hing, want ik ben zowel natuurwetenschapper als theoloog, zoals sommigen van u wel weten. En dan hang je daar een beetje vreemd tussenin. Ik heb mijn theologische collega's wel eens voor de voeten geworpen dat zij heel wat fanatieker aan die evolutieleer vasthielden dan mijn biologische collega's. Want er zijn heel wat biologen die maar al te goed weten van de zwakheden van die algemene evolutieleer. En ik zeg algemeen, omdat de evolutieleer ontzettend veel interessants en nuttigs heeft bijgedragen als het gaat om wat wij noemen de micro-evolutie, de evolutie op kleine schaal. Ik kan u dat zo illustreren aan de hand van Genesis 1, omdat we hier een groot aantal keren gelezen hebben dat God de planten en de dieren schiep naar hun aard. En dat kunt u aan die Hollandse uitdrukking niet zo goed zien, maar in het Hebreeuws betekent die uitdrukking eigenlijk in hun soortverscheidenheid. Op andere plaatsen in de NBG-vertaling, bijvoorbeeld, als de dieren naar de ark van Noach komen, dan komen ze naar hun aard. Dat wil niet zeggen de een lopend en de andere zwemmend en de derde vliegend, in die zin naar hun aard, maar in hun soortverscheidenheid. Zij kwamen allerlei soorten naar de ark toe. Waren vertegenwoordigers van al die verschillende diersoorten die naar de ark kwamen. De boodschap is dus dat God de planten en dieren schiep in een grote soortverscheidenheid, vormverscheidenheid. En binnen de grenzen van die vormen is er mogelijkheid voor geweldig veel variatie. Vormen kunnen geweldig variëren. Je hoeft er maar aan te denken dat alle hondenrassen die wij kennen oorspronkelijk afstamden van allemaal dezelfde grondvorm. Van die allereerste dieren die als hond door de mens zijn getemd en als huisdier in gebruik zijn genomen. Die geweldige vormverscheidenheid is een typisch voorbeeld van wat wij wel eens noemen micro-evolutie, wat eigenlijk helemaal geen evolutie is, maar variatie. En ook de bewijzen voor evolutie die in de schoolboeken aan de hand worden gedaan, die hebben bijna allemaal betrekking op dit soort micro-evolutie. Wat niets anders is dan variatie binnen deze vormen zoals ze oorspronkelijk door God zijn geschapen. En in dat opzicht moeten we ook niet al te paniekerig reageren op de evolutieleer, omdat een heel groot deel in de schoolboeken alleen maar gaat over dit beperkte gebied van de variatie in de natuur. En wees maar blij dat er micro-evolutie is, anders zouden nog veel meer levensvormen allang zijn uitgestorven. God heeft ze geschapen met die geweldige innerlijke variabiliteit, zodat levensvormen zich konden aanpassen aan veranderende levensomstandigheden. Dat ga ik natuurlijk nou niet technisch uitwerken. Ik kom pas in conflict, en ik heb dat conflict heel sterk gekend toen ik als student, biologiestudent, mij met deze dingen bezig hield. We komen pas in conflict wanneer biologen die mechanismen die daar gelden in die micro-evolutie gaan uitbreiden tot het idee van een algemene evolutie. Van makreel tot ouweneel. Ik bedoel, zo breed, de ganse evolutie omspannend van begin tot einde. Dat biologen een dergelijke visie huldigen, dat is hun goed recht. Dat moeten ze zelf weten. Ik gun iedereen zijn eigen opvatting. Als ze één ding maar niet doen. Als ze maar niet den volke verkondigen dat die theorie een vaststaand bewezen feit zou zijn. Dat is niet alleen onwetenschappelijk om zo te praten. Wij wetenschappers hebben dat al heel wat keren gedaan. Zo gepraat over vaststaande feiten die dan later toch weer moesten worden herzien. Het is niet alleen onwetenschappelijk, het is ook onjuist. En daar ligt vaak veel eer het probleem. Tot op de dag van vandaag is het Darwinisme niet alleen maar een onbewezen theorie, maar een theorie waar met de toenemende kennis van met name van de erfelijkheidsleer steeds meer kritiek op gekomen is. Waardoor met name vanaf de 80er jaren dat hele Darwinisme of de modernere vorm daarvan, het neo-Darwinisme, in geweldige kritiek is gekomen. Maar van die kritiek hoort het grote publiek gewoonlijk niets. Die worden steeds geconfronteerd, ook via de schoolboeken, met het idee dat een algemene evolutie een bewezen feit zou zijn. Nou, ik durf vanavond de stelling nog steeds aan, en ik zou bijna zeggen, ik heb het probleem van alle kanten bestudeerd, zowel van natuurwetenschappelijke kant als van theologische kant, de stelling aan dat Genesis 1... net als dat hele gedeelte Genesis 1 tot 11. Ja, net als het hele boek Genesis historisch is, geschiedenis beschrijft. 2 jaar geleden was ik in Zuid-Afrika op een conferentie waar zowel natuurwetenschappers als theologen uitgenodigd waren om daar hun visie te geven. Ook daar hing ik er weer tussenin, omdat ik in beide kampen een voet had staan. En ook daar trof het mij weer dat de natuurwetenschappers allemaal kritisch waren over de evolutieleer. En dat de theologen daaraan heel erg sterk vasthielden. Gedeeltelijk komt dat ook door hun onkunde ten aanzien van natuurwetenschappelijke problemen. De theologen hebben er lang over gedaan om eindelijk gewonnen te worden voor die evolutieleer. En dus verdedigen zij in het algemeen die leer ook het fanatiekste. En zo is binnen de moderne theologie de gedachte opgekomen dat Genesis 1 op geen enkele wijze historisch meer serieus genomen zou kunnen worden. En zoals we het straks al hoorden van onze broeder, dat wordt zelfs uitgebreid tot heel Genesis 1 tot 11. En er zijn vandaag maar al te veel theologen die ons voorhouden dat we pas bij de aartsvaders enigszins op historische bodem komen. En zelfs daar wordt nog ook van Abraham, Isaac en Jacob heel veel naar het rijk van de legenden verwezen. Ik houd het erop dat wij in Genesis 1 te maken hebben met geschiedenis. Maar nu moet ik u ook wat anders zeggen. Ik heb vanavond ook een appeltje te schillen met diegene die ik nou maar voor het gemak aanduid als fundamentalistische theologen of ook natuurwetenschappers. Die dit punt, de historiciteit van Genesis 1, zo overbenadrukken dat ze de indruk geven alsof het in Genesis 1 alleen maar vooral daarom gaat dat je toch maar ten koste van alles vasthoudt dat het bijvoorbeeld gaat hier om dagen van 24 uur. Een tijdje geleden werd ik uitgenodigd om een serie lezingen in Australië te houden over schepping en evolutie. Maar dan moest ik eerst een verklaring ondertekenen waarin onder andere stonden dat de scheppingsdagen 24 uur duurden. En toen schreef ik terug, ik zei, hoe weten jullie dat zo precies? Dat staat er toch niet bij? Het zouden ook wel eens, zei ik, een beetje plagerig, dagen van 20 uur of van 30 uur geweest kunnen zijn. Wat weten we over die oude tijden? Maar ik mocht mooi niet komen hoor. En ik was achteraf blij dat ik dan ook voor bespaard was geweest. Want ik ben ook net zo goed een beetje huiverig voor die mensen die te veel in Genesis 1 willen inlezen wat er niet staat. En die vooral denken dat het over dat soort dingen hier gaat. En die geestelijke diepte van Genesis 1, wat ik u straks heb aangekondigd en waarover ik het ook wil hebben, die daarvan bitter weinig zien of misschien wel helemaal niets, want ik hoor ze er nooit over. Ze hebben het er alleen maar over alsof het in Genesis 1 gaat over biologie en geologie. Nou, dat vind ik doorslaan naar de andere kant. Het gaat over heel wat meer dan alleen maar dat soort vraagstukken. Je moet er ook niet meer in willen lezen dan er staat. Ik zal u een voorbeeld geven. Een van de oud-testamentische, het klinkt gek, oud-testamentische theologen, ik moet zeggen theologen Oude Testament, in Amerika, een van de meest bijbelgetrouwe en conservatieve die ik ken, Gleason Archer, die onder andere een voortreffelijke inleiding tot het Oude Testament heeft geschreven, een onverdacht man, een pionier als het gaat om de traditionele bijbelbeschouwing. Daar vond ik, min of meer toevallig, onlangs in zijn encyclopedie van bijbelproblemen, onder andere de vraag, waren die dagen in Genesis 24 uur? En dan schrijft hij, en ik wreef mijn ogen uit, want ik had het van hem nooit gedacht, maar ik vond het een uiterst nuchtere benadering. Toen schreef hij, kijk nou eens naar de zesde dag. Op die dag schiep God man en vrouw, Adam en Eva. Maar in het tweede hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe dat in zijn werk ging. God schiep eerst Adam. Of eigenlijk, aan het begin van die dag had God eerst de landdieren geschapen. Dan wordt Adam geschapen. Dan komen al die landdieren tot hem, allemaal. En hij geeft al die verschillende soorten een naam. Daarbij wordt hij er steeds meer zich van bewust dat hij alleen is. Dan legt God een diepe slaap op hem. En dan bereidt God uit zijn zijde Eva. En toen schreef hij, hoe moet ik mij nu voorstellen dat alles, vooral dat tellen, dat benaam geven aan die dieren en al die gebeurtenissen, dat allemaal in een dag van 24 uur zou hebben kunnen plaatsgevonden. Nou wil ik niet zeggen dat een sluitend bewijs is, maar ik vond het op zijn minst een nuchtere benadering. Ik zeg nog eens, het gaat hier over geschiedenis. Over dingen dus die echt gebeurd zijn. En niet om vrome legenden of mythen of hoe je het ook noemen wilt. Maar laat het daar ook staan. Ga nou niet krampachtig tegenover die liberale theologie er veel meer in willen lezen wat er staat. En daarbij, en dat zult u mij vaak horen zeggen bij Genesis 1 tot 11, en daarbij voorbij gaan aan waar het werkelijk om gaat. Nou kan het zijn dat hier liberale theologen in de zaal zitten die zeggen, ja inderdaad, waar gaat het nou werkelijk over in Genesis 1? En die zeggen, het gaat erom dat God alles geschapen heeft en het gaat er niet om hoe God dat gedaan heeft, het gaat erom dat God het gedaan heeft. Ja, maar kijk, dat gaat nou weer te ver naar de andere kant. Het is echt vanavond proberen een rechte weg te zoeken tussen deze twee uitersten. En als ik het niet goed doe, dan hoor ik het straks wel bij de vragen, want dan krijg ik waarschijnlijk van allebei de kanten op mijn kop. Maar het gaat in Genesis natuurlijk om het feit dat God de wereld geschapen heeft en dat die wereld niet toevallig in aanzien is gekomen. En het gaat er zeker ook om, zoals vaak benadrukt is, dat hier beschreven wordt op een heel andere wijze dan het bij de heidense godsdiensten gebeurt, hoe het tot stand is gekomen. Geen vreemde goden, niet de zon en de maan die hier als goden worden vereerd, hun namen worden zelfs niet eens genoemd. Mozes geeft ze niet eens hun erenamen, zon en maan. Hij zegt het grote licht en het kleine licht. En hij laat zien dat die hemellichamen die door de heidenen als goden worden vereerd, niets anders dan schepselen zijn van de God der goden. Natuurlijk, het gaat erom dat die God der goden alles geschapen heeft. Maar het gaat er ook wel degelijk om hoe hij dat gedaan heeft. En niet alleen maar om het feit als zodanig. En daarom zeg ik, dit is geschiedenis die ons vertelt hoe God het gedaan heeft. En dat dat ook belangrijk is, dat vind je op allerlei plaatsen in de schrift terug. Om maar een simpel voorbeeld te noemen, dat velen van u elke zondag horen als de wet wordt voorgelezen, de 10 geboden, dat God in 6 dagen hemel en aarde geschapen heeft en op de 7e dag heeft gerust. Daar gaat het er niet alleen maar om dat God het gedaan heeft, maar ook dat hij het in 6 dagen heeft gedaan en dat hij op de 7e dag heeft gerust. En zo zijn er meer van dat soort aanwijzingen waar er naar verwezen wordt hoe God het gedaan heeft. Maar daar willen we ook niet meer in lezen, heb ik u al gezegd, dan er werkelijk staat. Maar daar willen we wel aan vasthouden. En daarmee kom ik vanzelf, als het gaat om dat hoe, op een stelling die ik u daar straks al even noemde en die ik nu wil uitwerken. Als het gaat om dat hoe. Ik heb heel in het kort al gezegd. Wat wij hier vinden is Gods grondplan voor de hele wereldgeschiedenis. Ik ga dus nu niet alle nadruk leggen op al die aspecten die volgens velen onze ware Bijbelgetrouwheid moeten uitmaken, zoals die dagen van 24 uur. En ik zeg u nog eens, die mensen hoor ik nooit praten over de geestelijke dimensies van dit hoofdstuk. En dat wil ik u vanavond wel doen. En daardoor zult u zien dat deze Bijbelavonden, hoewel ze een totaal ander onderwerp lijken te behandelen dan wat we tevoren hadden in de Hebreeënbrief, of in de Galatenbrief, of in de Romeinenbrief, dat deze avonden wel degelijk naadloos aansluiten bij die vorige onderwerpen. En mag ik u ter illustratie een vers lezen uit de 2e Korinthebrief? Ik had die aan het begin al willen lezen, maar nu valt er misschien meer nadruk op. En het is een soort sleutelvers voor ons in deze avond. Uit de 2e Korinthebrief, het 4e hoofdstuk. En dan ziet u dat in het Nieuwe Testament een heel bijzonder gebruik gemaakt wordt van de scheppingsgeschiedenis. Er wordt gewezen op de grootheid van God als schepper. We hebben gezien in Hebreeën 11, door het geloof verstaan wij dat de werelden door het woord God zijn toebereid. En inderdaad 10 maal lezen wij in Genesis 1, en God zeide. De grote nadruk ligt erop dat alle dingen door het woord zijn tot stand gebracht. God spreekt en het is er, zegt Psalm 33 vers 9. God gebiedt en het staat er. De dingen worden tevoorschijn geroepen. En zo zijn er vele citaten in het Nieuwe Testament die verwijzen naar de scheppingsgeschiedenis. Maar nu wijs ik u op dit bijzondere citaat in 2 Korinthe 4 vers 6. En ik lees vanaf vers 3. Als dan, zegt Paulus tot de Korintiërs, ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan. In wie de God van deze eeuw, dat is de Satan, de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als uw slaven om Jezus wil. En nou komt het. Want God, de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Kortweg gezegd, Paulus zegt, diezelfde God die gezegd heeft, er zij licht en er was licht en de duisternis werd verdreven, die God heeft geschenen in onze harten en heeft gezegd, er zij licht en heeft door de lichtglans van het evangelie de duisternis uit onze harten verdreven. En nou vraag ik u, waarom citeert Paulus hier de scheppingsgeschiedenis? Is dat omdat dat toevallig in zijn hoofd opkomt als een aardige woordspeling, een aardige parallel? Geen sprake van. Ik twijfel er geen seconde aan dat voor Paulus het een vanzelfsprekende zaak was dat wij in Genesis 1 niet alleen met een historische werkelijkheid te maken hebben, dat ook. Hij spreekt over Adam als een historische figuur in Romeinen 5. Daar is voor hem geen twijfel aan. En in 1 Korinthe 15 spreekt hij ook over Adam als een historische figuur. Maar Paulus weet ook van een diepere geestelijke dimensie in Genesis 1. God zegt dat het licht schijnen uit de duisternis. En diezelfde God doet hetzelfde bij ons. Toen hij met het evangelie tot ons kwam. Toen liet hij het licht schijnen in de duisternis van ons natuurlijk hart. Wilt u nu even terugdenken aan wat ik u straks zei? Genesis 1 is het grondplan. Hier schept God de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik druk mij verkeerd uit. Hier schept God de oude hemel en de oude aarde. En die zijn als het ware het voorbeeld, de voorstadium voor wat hij straks zal doen als hij gaat scheppen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de geestelijke dimensie heeft te maken met die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar de schrift zegt ook dat elk gelovig mens vandaag aan de dag een nieuwe schepping is. U leest dat een hoofdstuk verder in 2 Korinthe 5. Ik ga dat nou niet voorlezen. En we hebben het destijds ook gevonden in Galaten 6. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde die zullen er straks komen. Een nieuwe schepping. Maar elke gelovig mens is vandaag, te midden van de oude schepping, nu al een nieuwe schepping. Maar als dat zo is, vrienden, dan hebben wij in Genesis 1 ook het grondplan voor deze vraag. Hoe maakt God van een mens die van nature verduisterd is een nieuwe schepping? En om in te zien dat het daarover gaat in Genesis 1, als je wat dieper gaat spitten dan alleen maar de oppervlakte, om u dat duidelijk te maken, moeten we niet alleen kijken naar dat eerste vers, in de beginne schiep God de hemel en de aarde, maar vooral naar dat tweede vers. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest God zweefde over de water. Ik heb mij er vaak over verbaasd dat mensen die voor bijbelgetrouw willen doorgaan en zo vast hameren op die dagen van 24 uur, er niets van willen weten dat wij hier in vers 2 een toestand hebben die volkomen onnatuurlijk is. Ze denken werkelijk dat God die aarde zo geschapen heeft dat toen zij uit Gods hand tevoorschijn kwam, die aarde in het begin woest en ledig was, en dat God daarin geleidelijk aan meer orde heeft gebracht. Nou kijk, dat verbaast mij nou. Dat verbaast mij nou. Terwijl Jesaja 45 vers 18 duidelijk zegt, en daar staat hetzelfde Hebreeuwse woord, dat God de aarde niet als woest en ledig, als een woestenij heeft geschapen. En ten tweede vinden wij in Jeremia 4 vers 23 woest en ledig als een omschrijving voor een toestand van oordeel. De uitdrukking in het Hebreeuws, die klinkt prachtig, tohu wabohu, is een beschrijving van een situatie die het gevolg is van een gericht Gods. En u ziet dat ook heel duidelijk uit het woord vloed. Heel veel mensen die zo fundamentalistisch naar Genesis 1 kijken, die kunnen zich alleen maar een grote watermassa voorstellen en gaan dan meteen geologisch er allemaal aan zitten rekenen wat het allemaal betekent enzovoort. Maar dit woord vloed, watervloed of afgrond zoals de Statenvertaling heeft. Tehom in het Hebreeuws komt zo vaak in het Oude Testament voor, ook dikwijls als een godvijandige macht. Het zijn diezelfde waterdiepten die we weer tegenkomen bij de uittocht uit Egypte. Wanneer Gods adem over die waterdiepten gaat en de wateren van de Schelfzee zich sluiten over Farao. Deze waterdiepten zijn niet zomaar alleen maar watermassa's waar je je natuurkunde op los kunt laten zoals dat vaak gebeurt. Het gaat bij deze watermassa's om een godvijandige macht die alles wat God in den beginne geschapen heeft dreigen te verstoren. En het laatste sleutelwoord is duisternis. En duisternis is zeker een negatieve term. Een term en een diepe geestelijke lading in de hele schrift. Een toestand van wanorde, van chaos. Nu hebben de oude kerkvaders daar al over gespeculeerd. Hoe deze toestand kan zijn ontstaan. En ze hebben gezegd dat moet gekomen zijn door de val van Satan. Dat is best mogelijk. Maar daar hoeven we niet over uit te weiden, want dat staat er hier niet bij. Maar één ding ben ik van overtuigd. En dat is dat Genesis 1 vers 2 ons een toestand beschrijft zoals God de aarde in het begin niet geschapen heeft. Zoals de aarde geworden is door duistere, en ik wil daar rustig bij zeggen, door demonische, satanische machten. Het eigenlijke werk van Genesis 1 is dus in zekere zin niet alleen maar scheppingswerk, maar herstelwerkzaamheden. En nu begrijpt u ook welk gebruik Paulus kan maken van dit hoofdstuk. Want Paulus heeft het in 2 Korinthe 4 over de goddelozen. Wie er hart verduisterd is, zoals hij in Efeze 4 schrijft. Verduisterd in hun gemoed. Die zich bevinden in de demonische machten, zoals hij hier genoemd wordt, de god van de eeuw, of andere vertalingen, de god van de wereld. Satan is de god van de wereld. Mensen zijn verblind, verduisterd in de macht van Satan, in een toestand van tohu wabohu, woestheid en ledigheid. Een parallel. In mijn jeugdige onbezonnenheid, 25 jaar geleden, heb ik een boekje geschreven over Genesis 1. En dat werd spoedig daarna in het Duits vertaald. En ik was in Zwitserland aan een theologische hogeschool waar ik nog steeds lesgeef. Een week per jaar maar waar ik nog steeds mag komen. En daar was George Hoentemann, sommigen van u zullen misschien wel eens van hem gehoord hebben. Een stralend licht te midden van zoveel liberale theologie in Duitsland. En die zei tegen mijn collega, dat punt mag je nooit in dat boekje veranderen. Dat zei hij tegenover onze gastheer, de directeur van die theologische hogeschool daar in Basel. Want die vond dat maar zo. Wat ik daarover dat woestheid en ledigheid had geschreven. Maar hij zei tegen mij, denk erom, dat mag je nooit laten vallen. Want daar ligt de kiem van het evangelie. Zoals het evangelie met de lichtglans van het evangelie schijnt, met het lichtglans van Christus schijnt in de harten van verduisterde mensen, in de macht van Satan. Zo zien wij dat God zijn licht laat schijnen over deze aarde die in duisternis, in woestheid en ledigheid gedompeld is. En nu ga ik u een voorbeeld noemen, en dat is nou misschien geen bewijs, zo bedoel ik het ook helemaal niet, maar wel een illustratie precies van dit. Een illustratie hoe de Heilige Geest met Genesis 1 kan omgaan. En ik las deze illustratie van een bijzondere zendeling die in de vorige eeuw, of in het begin van deze eeuw, werkzaam was in India. Een zendeling van Duitse afkomst, zijn naam was Hebi. Hij had veel ingang onder de Indiërs, hij kleedde zich ook zoals zij. Hij had een heel bijzondere uitstraling, een merkwaardig man. Er zijn vele verhalen over hem in omloop en ik vertel u één verhaal. India was toen deel van het Engelse Britse gemenebest en daar waren zeer veel Britse officieren. En daar was één officier die met deze zonderlinge zendeling nogal de draak stak. En dat raakte bekend dat hij zo met deze man gespot had. Op een middag in de hete zon van India hield deze Britse officier zijn siesta. Hij lag in de hangmat in de tuin. En daar kwam om de hoek een zonderlinge verschijning, een blanke in een Indisch gewaad. En die man zei tegen hem, zonder hem verder te groeten, hebt u een Bijbel? De Britse officier kon dat niet ontkennen, want elke Britse officier had in die tijd een Bijbel in zijn ransel. En hij zei, begin maar te lezen. Hij zegt, waar? Bij het begin. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest God zweefde over de water. Dat is genoeg, zei de man. En hij draaide zich om en hij vertrok weer. Nou, als je nou eerst met Hebi gespot hebt en hij komt dan op deze manier bij je op bezoek. Maar Hebi kende zijn Pappenheimers. Hij had met iedereen zo zijn eigen aanpak. En sommige evangelisten zijn door de Heere God heel in het bijzonder begenadigd om mensen te bereiken. De volgende middag op precies dezelfde tijdstip, daar verscheen Hebi weer om de hoek. En hij zei, hebt u uw Bijbel nog? Jazeker, zei hij. Hij zegt, lees die verzen nog eens aan het begin van de Bijbel. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest God zweefde over de water. Dank u wel, zei hij, dat is voldoende. En hij draaide zich weer om. Nu werd die Engelse officier een beetje nieuwsgierig en hij begon te kijken. Hij begon na te denken. En toen Hebi op de derde dag verscheen en met exact hetzelfde weer vroeg. En hij deze verzen las. Toen voegde die Britse officier uit zichzelf daar iets aan toe. En dat is nou de werkzaamheid van de Heilige Geest in het hart van een mens. Toen zei die Engelse officier. Ik heb over deze verzen nagedacht, meneer Hebi. En deze verzen beschrijven precies de toestand van mijn hart. En Hebi zei, lees nou verder. En hij las die woorden, de geest Gods zweefde over de water. En God zeide, er zij licht. En er was licht. En toen las Hebi hem die verzen voor uit 2 Korinthe 4. Over het evangelie van de lichtglans van God. Is het niet geweldig dat als daar een toestand is van oordeel, door wat voor oorzaak dan ook ontstaan, van geestelijke machten, van de duisternis, van de watervloeden, die geheimzinnige, kolkende watermassa's, die we bij de zondvloed weer zullen zien terugkeren, dat als deze machten vaardig worden over de aarde, dat God die aarde niet in de steek laat. Maar dat de Heilige Geest daarover broedt. Dat woord zweven is eigenlijk het woord dat gebruikt wordt voor een moedervogel die broedt op haar eieren. En dan zijn er misschien vanavond al mensen gekomen die van alles wilden horen over de evolutie. En ik moet u zeggen, ik ga u niet met een kluitje in het riet sturen, maar ik heb zoveel boeken erover geschreven, dan moet u dat allemaal maar eens verder nalezen. Ik wil het vanavond niet hebben over evolutie, maar over Genesis 1. En ik zou u willen confronteren met een vraag waar u misschien vanavond helemaal niet op gerekend hebt. En dat is deze vraag. Hebt u wel eens een dergelijke confrontatie met uzelf aangegaan als het gaat om de toestand van uw hart? Ik vraag u niet hoe vaak u in de kerk komt en in welke kerk. Ik vraag u niet of u gedoopt hebt en belijdenis hebt gedaan. Ik vraag u of de lichtglans van het evangelie van Gods genade al doorgedrongen is in uw hart. En ik denk dat ik door Gods genade mag zeggen dat als ik deze vraag stel vanavond, dat Gods geest zweeft over de harten van zulke mensen. Want God verlangt ernaar door zijn geest harten van mensen te veranderen. En daarom heb ik u gezegd, wat wij hier vinden is Gods grondplan voor de heilsgeschiedenis. Hoe hij van deze door de zonde opnieuw onder de vloek gekomen aarde een nieuwe aarde gaat maken. Want vanaf de zondeval zou je kunnen zeggen, in zekere zin is de aarde opnieuw woest en ledig. Is er opnieuw duisternis hier op de aarde, geestelijke duisternis. En dan zie je dat de rest van de Bijbel eigenlijk ermee bezig is om ons te laten zien hoe vanaf die zondeval, vanaf die nieuwe toestand van woestheid en ledigheid, God doorgaat met zijn licht om als het ware via die zes dagen, uit te komen bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop God zal rusten op de zevende dag. God zal rusten van al zijn arbeid. Wanneer de tijd zal komen waarvan Hebreeën 4 spreekt, waarover wij destijds hebben nagedacht, waar we lazen, er zal een sabbatsrust overblijven voor het volk van God. Daar hebt u nou weer precies zo'n aanwijzing. Daar maakt de schrijver ook duidelijk dat de heilsgeschiedenis bestaat uit een aantal fasen en de laatste is de zevende dag, de sabbatsrust voor het volk van God. En ik ga het er nou niet over hebben of dat het duizendjarig rijk is of de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat hoort allemaal bij de details. Daar heb ik weer andere boeken over. Dat moet u daar maar in nalezen. We hebben het over de grote lijnen vanavond. Niet over dat soort details. Hoewel u me straks alles mag vragen. Of ik beantwoord weet ik niet. Maar dat mag alles vragen. Maar daar hebben we het nou niet over. Er komt een sabbatsrust voor deze wereld. God is vanaf de zondeval door die zes symbolische dagen heen op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Op weg naar de rust. Psalm 92 is een lied voor de Sabbatdag. Dat is het lied dat dan gezongen zal worden. Wanneer die grote Sabbatsrust zal aanbreken voor het volk van God. Zoals we dat lezen in Hebreeën 4. Het is interessant dat je door de kerkgeschiedenis altijd mensen hebt gehad. Dat begint al bij de brief van die zogenaamde Barnabas. Die apocryfe boeken van het Nieuwe Testament. En dan later bij Augustinus. Nog weer later bij Luther. Dat je die gedachte er elke keer terugvindt. Die gedachte dat op grond van Genesis 1 de geschiedenis van de mensheid 6000 jaar zou duren. Ze zeiden, één dag is bij God als 1000 jaar. Of je dat nou zomaar kan overdragen, dat weet ik nou niet zo. Maar zij zagen wel die grondgedachte dat die geschiedenis van de mensheid bestaat uit net zoveel fasen als er scheppingsdagen zijn. En dat de wereldgeschiedenis op weg is naar de zevende dag. De Sabbatsrust van God. Zoveel mensen hebben altijd al beseft. Het gaat in Genesis 1 om meer dan alleen maar hoe God de wereld geschapen heeft. Dit is het grondplan voor een persoonlijk werk dat God doet in een individuele mensenziel. En het is ook het grondplan hoe God door de geschiedenis heen op weg is naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Om even iets te vertellen over dat persoonlijk werk in de mensenziel. Ik ga dat niet in details uitwerken. Om twee redenen. A, omdat ik die tijd niet heb. Maar B, omdat bij een aantal dingen die ik dan zou moeten zeggen, zou ik een hele extra uitleg nodig hebben. Vooral voor mensen die niet erg vertrouwd zijn met de beeldentaal van het Oude Testament. Daarom geef ik het alleen maar in lijnen aan. De eerste dag het licht. Daarmee begint het. Dat hebben we gevonden in 2 Korinthe 4. Het licht moet gaan schijnen in de ziel. Het evangelie moet een hart tot ontwaken brengen. Het licht moet opgaan over je eigen toestand. Het licht moet opgaan over God, over de Heer Jezus. Over de weg van het heil, de weg van de verlossing in Christus. Maar dan zie je in de tweede dag, als een tweede fase, dat er een scheiding komt tussen wat boven en wat beneden is. Dus de wateren die boven en de wateren die onder zijn. Scheiding. Dat is misschien wel de eerste grote geestelijke les die we destijds al besproken hebben bij Romeinen 7 en 8. De scheiding tussen dat wat van de zondige natuur is en dat wat van God is. Van dat wat van beneden is en dat wat boven is. De scheiding tussen wat Paulus weer in 2 Korinthe dan in hoofdstuk 6 noemt. Welke gemeenschap heeft Christus met Belial? Het licht met de duisternis. De wetteloosheid met de gerechtigheid. Er komt een radicale scheiding in het leven van een gelovige. Op de derde dag, wanneer de aarde tevoorschijn treedt, zien wij dat die aarde gaat vrucht dragen. Dat is een derde groot beginsel in het leven van elk gelovig mens. Het vrucht dragen. Dat gaat niet allemaal vanzelf. Als je pas bekeerd bent, heb je nog helemaal geen gedachte van vrucht dragen. Dat zijn allemaal fasen in de geestelijke groei. Dat een mens tot dat inzicht komt dat God nu ook iets van hem verwacht. Je hebt tot nu toe alleen maar ontvangen. En je hebt leren zeggen, dank u wel Heere God voor alles wat ik ontvangen heb door het bloed van de Heer Jezus. Maar nu moet je gaan vrucht dragen. Die derde dag is altijd interessant. Altijd in de Bijbel durf ik rustig te zeggen, de derde dag is een dag van nieuw leven. En het belangrijkste voorbeeld daarvan is natuurlijk de derde dag van Christus. De dag van zijn opstanding. De derde dag, ook het Oude Testament, kijk maar in het boek Hosea, Hosea 6 meen ik, daar heb je zo'n derde dag, is het leven, is de dag van nieuw leven. Hier komt het eerste leven tevoorschijn. Zoals dat die derde dag komt in het leven van elk gelover, als daar de eerste geestelijke vruchten voor God gaan verschijnen. Nou, zo zou ik die lijnen kunnen doortrekken, op de vierde dag heb je weer licht, maar nu is het licht niet alleen maar in algemene zin, maar lichtdragers. De zon, het bekende beeld, vind je ook nog op de laatste bladzijde van het Oude Testament, Malachi 4, het bekende beeld voor Christus, de zon der gerechtigheid. Christus gaat nu een plaats krijgen in het leven van de gelovigen. Hij gaat heel bijzonder zijn leven richten naar hem. Die lichten die hier genoemd worden, die dienen de mens om zijn tijden in te delen. Hij richt zich naar deze hemellichamen, waarvan de zon de belangrijkste is. Nou, zo kun je doorgaan. Om die beginselen uit te werken. Ik denk dat die vijfde dag, maar ook dat ga ik niet uitwerken, ik stip het alleen maar aan, vooral te maken heeft ook met beproevingen in het leven. Want daar heb je weer die donkere wateren die nu gaan wemelen. Je hebt daar de vogels in de lucht. Maar ik wil eigenlijk vooral iets zeggen over die zesde dag. Maar van het hoogtepunt is dat zegt God, laat ons mensen maken. Daar zie je heel in het bijzonder als het gaat om Gods grondplan voor de verlossing. De nieuwe mens tevoorschijn treden. Maar die nieuwe mens is Adam en Eva, de mens en zijn vrouw. Ik denk dat we hier zien, of dat denk ik niet, dat weet ik zeker op grond van het Nieuwe Testament, een beeld van Christus en de gemeente. Een van de meest opmerkelijke fasen in geestelijke groei is als een gelovige gemeentebewustzijn gaat krijgen, als u begrijpt wat ik bedoel. Niet alleen maar meer als individuele gelovige daar staat in het leven, maar besef krijgt van medegelovigen en wat het is gemeente van God op aarde te zijn. Als gemeente die het lichaam van Christus is en naast hem staat, met hem verbonden is. En dan zie je tevens dat die zesde dag de laatste is voor de grote rust. Want dan zie je dat ook weer terugkeren in het grote plan van God met deze wereld. Is het hoogtepunt van die hele heilsgeschiedenis niet dit? Dat straks, wanneer het grote herstel van alle dingen komt, de wederoprichting van alle dingen, zoals Petrus dat noemt in Handelingen 3, wanneer daar zichtbaar zal worden Christus en zijn gemeente, zijn kerk, verheerlijkt aan zijn zijde. Wanneer Christus straks zichtbaar en openlijk zijn heerschappij aanvaardt over deze wereld, dan zal dat beginnen met die grote bruiloft. Christus en zijn gemeente, de bruiloft van het Lam, luidt die nieuwe tijd in. En dat is zo groots. Dat is hier het hoogste ontwikkeling. Als een gelovige voor deze dingen rijp gaat worden, dan moet hij eerst zoveel andere dingen in zijn leven leren voordat überhaupt zijn hart bereid wordt om ook deze hogere waarheden aan te nemen. Maar dan ga je ook zien dat dit Gods grondplan ook is voor de hele wereldgeschiedenis. En mag ik u daarvoor nog eens een andere parallel noemen, die dat voor mij zo frappant onderstreept. U weet allemaal dat er in het Nieuwe Testament ook een Bijbelboek is dat begint met in den beginnen. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde geworden en zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Die proloog van Johannes, die is door de Heilige Geest zo overduidelijk geïnspireerd als een parallel tot de proloog van Genesis 1. Dan heb je nou precies wat ik zeg. Genesis 1 is het grondplan en in de nieuwtestamentische zin zie je dat God datzelfde grondplan nu gaat uitwerken in het evangelie. Nu niet in het begin schiep God de hemel en de aarde, nu gaan we nog verder terug. In den beginnen was het woord en door het woord zijn alle dingen geworden die geworden zijn. Maar het gaat nog veel en veel verder. Hebt u wel eens Johannes 1 aandachtig gelezen en dan dat merkwaardige feit gevonden dat je daar elke keer terugvindt? De volgende dag, de volgende dag, de volgende dag. Dat begint bij vers 29 en het gaat door tot in hoofdstuk 2 vers 1 de bruiloft te Kana. Daar staat op de derde dag. Maar dat is niet de derde dag in het totaal, dat is de derde dag sinds die vorige dag aan het eind van hoofdstuk 1. En als je het nou bij elkaar optelt, dan kom je precies op 7 dagen. Ook dat ga ik nu niet in detail uitwerken. Maar ik zal u één ding vertellen, u maakt mij niet wijs dat dat zomaar toevallig is. Dat Genesis 1, in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dan vinden we naar dat werk van de 7 dagen. Dat de Heilige Geest daar niet een parallel legt met Johannes 1, in den beginnen was het woord. En dan vind je daar weer een week van 7 dagen. Dat vind ik zo mooi. Wilt u een paar parallellen horen? Ik ga het niet uitwerken in details, daar hebben we weer geen tijd voor. Zal ik u een paar parallellen geven? De eerste dag van Genesis 1, dat is de titel ook van deze avond. En we hebben aan dat woord al gedacht, met name naar aanleiding van 2 Korinthe 4. Daar zegt de Heere God, er zij licht en er was licht. En het licht schijnt in de duisternis. Ah, nou ben ik bezig Johannes 1 te citeren. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Ziet u tussen twee haakjes dat ook daar de duisternis weer is. Een positief, niet iets negatiefs, afwezigheid van licht, maar een positieve macht. Positief in de zin van niet alleen maar ontkenning van iets, maar een concreet aanwezige geestelijke macht. Een macht die zich verzet tegen het licht. Maar het licht is sterker dan de duisternis. Het licht schijnt in de duisternis. Maar de machten van de duisternis willen dat licht niet verdragen. En dan vind je daar in die hele pericoop Johannes 1, vanaf vers 5, na die proloog, tot vers 14, of zo u wilt, tot en met vers 18, dat grote thema van de eerste scheppingsdag. Het licht dat in deze wereld komt. En dan niet zomaar het licht in abstracte zin, het licht van het evangelie, maar precies zoals het staat in 2 Korinther 4 vers 6, met een van de mooiste uitdrukkingen uit het hele Nieuwe Testament. De lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Niet zomaar licht in het algemeen. Er is in het christendom geen licht behalve dat licht dat weerkaatst van het aangezicht van Jezus Christus. God openbaart in het Nieuwe Testament zijn licht via een persoon. Daarom zegt Johannes, in den beginne was het woord. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Het licht dat in de duisternis schijnt, komt van een mens. Want het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Dat kan in Genesis 1 nog niet allemaal verteld worden. Daar heb je het grondplan. Maar in Johannes 1 wordt het uitgewerkt. Daar krijgt het licht een naam. Daar is het licht een persoon. Het leven was het licht der mensen. Het woord is vlees geworden. We hebben dat licht aanschouwd, zeggen de apostelen. De duistere machten hebben het afgewezen. Maar wij hebben het licht aanschouwd. Is dat niet treffend? En dan vind je op die tweede dag in Johannes 1, ik zou zeggen het water dat scheiding maakt. Eerste dag het licht, tweede dag het water. In Genesis 1 is dat het water dat scheiding maakt. In Johannes 1 is dat het water dat scheiding maakt. Daar wordt door Israël gezegd dat ze gedood moeten worden. Dat was vreemd. Normaal moesten alleen heidenen die tot het jodendom wilden overgaan gedoopt worden. Dan komt daar Johannes de doper en hij doopt. In Israël worden daar mensen uit dat volk genomen. Waarom? Om hun harten toe te bereiden voor Jezus Christus. Dat is zoals de titel van een boekje luidt over de doop. Het water dat scheiding maakt. Zoals God scheidt tussen wateren en wateren op die tweede scheppingsdag. En op die derde scheppingsdag, weet u nog, dan hadden we de aarde die vrucht gaat voortbrengen. Een derde dag. En wat gebeurt er op die derde dag? Dan verschijnt de Heer Jezus in persoon ten tonele. Johannes de Doper ziet hem aankomen. En dan spreekt hij vol ontroering dat fantastische woord. Als hij daar in die mensenmenigte ineens de Heer Jezus gewaar wordt. En dan zegt hij, zie het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Daar geeft hij in de allereerste woorden die hij daar spreekt rechtstreeks over de Heer Jezus. Diens hele werk aan. Het werk van Christus. Dat gaat via het lijden en het sterven en de opstanding en uiteindelijk de volleinding. De volleinding. Wanneer de zonde, staat niet zonden, maar de zonde van de wereld. Daar zie je dat Johannes al vooruitgrijpt naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Wanneer het lam dat op Golgotha aan geslacht is, dankzij zijn werk op het kruis, de zonde als macht uit deze kosmos zal afschaffen. Dat is wat Johannes daar zegt in die allereerste uitspraak als hij de Heer Jezus ziet. Waarlijk een derde dag. Daar is vrucht voor God. Zo rijk dat op grond daarvan alle dingen tot God kunnen worden hersteld. Nou, ook hier wil ik niet in details uitwerken, maar ik neem u mee naar die laatste dag. Er staat op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Nou is het merkwaardig, die scheppingsdagen, dat zijn 6 dagen in eerste instantie, 1, 2, 3. Maar die tweede is parallel met die eerste. Dat is eigenlijk ook weer een 1, 2, 3. Eerst het licht en dan op de vierde dag de lichtdragers. Op de tweede dag scheiding tussen de wateren, op de vijfde dag de bevolking van de wateren. Op de derde dag de aarde wordt vrijgelegd en brengt planten voort. Op de zesde dag de aarde brengt de landdieren en de mens voort. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En dan staat er op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Er was een bruiloft te Kana. En wij lezen er zomaar overheen. We zeggen, nou wat fantastisch, de Heer Jezus heeft daar water in wijn veranderd. En ook daar vragen we niet naar de diepere zin. En onze bijbelgetrouwheid wordt eraan afgemeten of we wel werkelijk geloven dat water in wijn veranderd is. Nou, ik heb er geen probleem mee hoor. In Frankrijk gebeurt hetzelfde elk jaar. Water in wijn veranderen, alleen duurt het daar 7 maanden. En hier gebeurde het in een oogwenk. De natuur is vol wonderen. Maar zulke mensen die op die manier onze Bijbelgetrouwheid afmeten, die heb ik altijd onmiddellijk een tegenvraag. En dan zeg ik tegen die mensen, waarom staat er nou, dit was het eerste teken dat de Heer Jezus deed en hij openbaarde zijn heerlijkheid. En dan vraag ik aan hun, vertel mij nou eens, op welke wijze komt uit het veranderen van water in wijn de heerlijkheid van Christus zichtbaar? En dan weten ze niet meer te vertellen dan dat er uit zijn wondermacht blijkt dat hij zoiets kan. Alsof de Heer Jezus, ik zeg het met de grootste eerbied hoor, alsof hij zijn heerlijkheid vertoont door kunsten. En dat zijn de mensen die er zomaar overheen lezen dat er staat dat het water was. Dat was niet gewoon water, dat was geen drinkwater. Dat was water dat daar stond voor de reiniging. Voor de reiniging. Dat wil zeggen om aan alle minutieuze Joodse verplichtingen van de oud-testamentische wet te kunnen voldoen. Wij denken, wat fijn, die mensen konden nou weer wijn drinken, maar u vergeet erbij dat ze zich nou niet meer konden reinigen. De Heer Jezus nam door water in wijn te veranderen hun zomaar het middel uit handen om zich voortaan nog op de Joodse manier volgens de strenge Joodse voorschriften zich te kunnen reinigen. Dat wordt mooi vergeten. Het water van de reiniging was hun afgenomen. En daar vindt u een illustratie van wat al staat in Johannes 1 vers 17. De wet is door Mozes gegeven. Daarvan spraken ook daar die zes vaten. Keurig volgens de wet van Mozes. En dan staat er, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Hij heeft niet zomaar water in wijn veranderd. Hij heeft dat reinigingswater van de Mosaïsche wet veranderd in wijn. In de Bijbel het beeld van de vreugde. De wijn is dat, zegt de Bijbel, wat het hart van God en mensen verheugt. En daarin openbaart hij zijn heerlijkheid. Een nieuwe bedeling is aangebroken. In de Heer Jezus worden de genade en de waarheid zichtbaar. Maar dat gebeurt op een bruiloft. En dat is de bruiloft van de zesde scheppingsdag. Wanneer daarin staat een mens. Volgende keer hopen wij te zien hoe ze elkaar gekregen hebben, om zo te zeggen. Adam en Eva. En wat voor diepe betekenissen daarin ook voor ons gelegen zijn. Het wordt hier nog maar kort aangegeven. En God schiep de mens. Naar zijn beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem. Het was op een bruiloft dat de Heer Jezus zijn heerlijkheid openbaarde. Ik ben mij ervan bewust dat ik vanavond alleen maar de grote lijnen heb aangegeven. In welke zin, en dat zou een dik boek vergen om dat allemaal in detail uit te werken. Dat begrijpt u wel. Misschien heb ik u op bepaalde punten wel nieuwsgierig gemaakt. Maar waar het mij om gaat is, Genesis 1 is het grondplan voor de hele Bijbel. Daarom zei broeder Theo straks ook al terecht, daarom zijn er ook zoveel aanvallen van boven gericht, juist op deze hoofdstukken. Dat gaat niet alleen maar over evolutie, dat is alleen maar het middel om de feitelijke, geestelijke waarde van deze hoofdstukken onderuit te halen. Maar mag ik terug naar dat kernpunt van wat ik u heb willen zeggen en wat zozeer aansluit bij wat we vonden in de Romeinen in de Galatenbrief. De grote vraag of u de boodschap van Genesis 1 verstaan hebt. Dat is niet of u nou precies begrepen hebt hoe lang die dagen waren. En of het allemaal wel letterlijk kan. En hoe dat nou zit met die evolutieleer. Ik wil heus niet zeggen dat die vragen niet belangrijk zijn. Want sommige mensen zitten daar geweldig mee in hun maag. En ik weet ook dat er mensen zijn die zeggen, zolang ik niet weet of ik Genesis 1 wel serieus kan nemen, dan weet ik niet of ik de rest van de Bijbel wel serieus kan nemen. En ik neem die vraag van die mensen serieus. Maar Genesis 1 serieus nemen is niet alleen maar een kwestie van hoe letterlijk is het nou gebeurd. Genesis 1 serieus nemen is vooral dit. Zoals Hebi dat liet zien aan die Britse officier. Is de Heilige Geest al in jouw hart en in jouw leven werkzaam geworden? Of ben je er eigenlijk gekomen vanavond met intellectuele vragen omdat je dit niet snapt en dat niet snapt en eens kijken hoe ik me daaruit zou redden? Maar hoe staat het dan met dat andere? De lichtglans van het evangelie van de Heer Jezus, waarvan Johannes de Doper zo vol enthousiasme zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij zal straks de zonde uit de wereld afschaffen. Maar is de macht van de zonde al in jouw leven, in uw leven gebroken? Wij bidden vanavond omdat de Heilige Geest broedt, zweeft, ook in deze zaal. Dat vind ik zo wonderheerlijk. We hebben daar straks samen voor gebeden. Toen we deze samenkomst bij de Heer hebben opgedragen. Zoals we dat altijd doen aan het begin. Het gaat niet om de woorden van de spreker. Gods geest is ook vandaag nog steeds werkzaam op dat de lichtglans van het evangelie. in uw duisternis gaat doorbreken zoals dat daar gebeurde, Genesis 1. Toen de duisternis van die watervloeden en die woestheid en die ledigheid verbreid, verdreven werd door het licht van God. Zou u uw hart niet willen openstellen voor de Heilige Geest? En voor het licht van het evangelie, voor het licht van het Lam van God, dat hier in deze wereld kwam om te lijden en te sterven, opdat u zou leven en de heerlijkheid deelachtig zou worden. Het Lam van God, dat de zonde zal afschaffen uit deze wereld, maar dat nu al de macht van de zonde wil breken in onze levens en in onze harten. Zou u zich daarvoor niet willen openstellen? Dan hebben wij met elkaar werkelijk iets verstaan van die kostelijke boodschap van Gods evangelie. Die niet pas in het Nieuwe Testament, maar al zij het nog in bedekte taal, vanaf Genesis 1 ons toestraalt. En zoals we dat nu door de kracht van de Heilige Geest mogen leren verstaan. God zegene zijn woord, ook vanuit Genesis 1, aan ons aller hart. Amen.